We hebben een heel stuk tekst uit het boek Jeremia. Jeremia 31, 32, 33, 34. Ik ga u dat niet allemaal voorlezen, want als ik dat gedaan heb, dan kunnen we gelijk koffie gaan drinken. Dat is ook niet slecht, maar het is niet de bedoeling dat ik hier een leesdienst houd. Maar ik wil toch graag een paar stukjes tekst uit deze bijzondere hoofdstukken met jullie delen. Want het is echt iets bijzonders. U weet misschien nog van de vorige keren, of als u niet geweest bent, hebt u misschien nageplozen of nageluisterd, dat Jeremia de enige profeet was in die tijd, vlak voor Jeruzalem helemaal kapot ging. En vlak voor het volk in ballingschap ging, een deel van het volk was al in ballingschap. Jeremia heeft namelijk een brief geschreven aan de ballingen in Babel. Daaruit weten we dat er dus toen al ballingen waren en Jeremia nog aan het werk was. Al die dingen vindt u terug in het boek zelf. Maar dat betekent dat je dus kijkt naar een profeet die, laten we zeggen, vlak voor de instorting van Jeruzalem, vlak voor het ineenvallen van het koninkrijk daar, dat Jeremia daar als enige profeet nog is. En dat is toen al de eerste keer vergeleken met het boek Openbaring, waar staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Het is alsof de Heer nog één keer een appel doet, nog één keer een nog onderdoor, een klop op de deur geeft van, luister toch, kom toch terug. Nu zijn er heel veel moeilijke stukken in Jeremia. Het stuk van vanavond is niet zo moeilijk, denk ik. Maar wel heel vertroostend. En ik wil daar graag een paar stukjes van lezen uit Jeremia 31. Daar begint het. En dan uit 32 en uit 33. Een paar teksten. Jeremia 31, vers 15. Zo zegt de Heere: er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet. Ze zijn er niet meer. Maar zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. En er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Nu stop ik even. Die bekende tekst, een stem van geween in Rama, Rachel. Rachel is degene die geboorte geeft aan Benjamin. En dat wordt vergeleken met een soort profetie, een soort uitdrukking van Rachel weende over haar kinderen. Nu, dat wordt gebruikt. Dat was een soort bekende uitdrukking in Israël. Dat gebeurde toen. Maar hier staat, dat moet je me niet meer zingen. Bedwing uw stem van geween. Dat betekent, stop maar even met huilen over alle onheil, over alle vreselijke dingen. Stop er maar mee. En stop maar met de tranen hebben in je ogen, want er is loon voor je werk. Er is hoop voor uw nakomelingen. Dat betekent gewoon schitterend van, ik ga het veranderen. Dus stop maar met huilen. Stop maar met tranen. Ik zou vandaag ook wel eens willen zeggen tegen mensen die kermen over de situatie in de gemeente, die misschien wel wenen over wat er allemaal niet goed gaat. Stop er maar even mee. Luister nu maar naar vanavond. Er is hoop voor uw nakomelingen. En dan hetzelfde hoofdstuk, vers 27, dus Jeremia 31, vers 27. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen. Daar komen die nakomelingen. Weet je wat? Waar we net van lazen. Ze komen eraan. Nou, Heere zegt, ik zal het land bezaaien met nakomelingen. Het gaat een geweldige oogst opleveren. En dan zal het gebeuren, vers 28, dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en om te planten, zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken. Zo van, dat oordeel kwam uit mijn hand. Dat was toen afbreken en wegrukken. Maar planten zal ik, zegenen zal ik. En in die dagen, zegt vers 29, zullen ze niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stom geworden. Dat was ook zo'n uitdrukking. Dat hadden ze, dat vindt u ook in het boek Ezechiël terug. Vaders, ja, die hebben onrijpe druiven gegeten. En dat had tot gevolg kennelijk dat je gebit gewoon geruïneerd werd. Ik kan dat niet uit ervaring zeggen, maar dat wordt gesuggereerd. Dus als je onrijpe druiven eet, dan gaan je gebit, dat is wat anders, hè? Dan gaat je gebit stuk. Dan raakt het in verval. Dat staat hier. Maar de tanden van de kinderen zouden zijn stom geworden door de ongerechtigheid, door het verkeerde gedrag van de vaders. Dus de kinderen zitten nu met de prut van wat de vaders niet goed deden. Dat is de inhoud ervan. De kinderen hebben nu de rekening te vereffenen van wat de vaders verkeerd gedaan hebben. Is niet zo vreemd voor ons misschien. Als je vandaag allerlei dingen hoort, dan zeggen ze, nou, hoe komen die kinderen daar nu aan? Of hoe kan dit geslacht dit nu, ja. Ja, onze voorvaders die hebben het helemaal verknald, die hebben het niet goed gedaan. Die hebben onrijpe druiven gegeten. En dan zitten we nu met de prut, dan zitten we nu met de gevolgen daarvan. Als er vandaag iets is, dan wordt iedere keer nageplozen van, wat, komt dat van zijn vader, komt dat van zijn familie, komt dat uit nog een eerder geslacht, dan wordt dat allemaal nageplozen. En als je dan ook nog kunt bewijzen dat er toen en toen ook al iets dergelijks in zo'n familie voorkwam, ja, dan kun je de klok erop bijzetten. Nu hier wordt gezegd, stop maar met dit soort redeneringen. Dat is heel belangrijk over vandaag. Want het zijn hele horden, die zijn continu bezig met het napluizen van waar komt dat nu vandaan? Als er iets niet goed gaat, dan hebben de vaders daar een soort schuld in. Dus die vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de kinderen die hebben dus een niet goed functionerend gebit. Ik hoop dat je het oppakt, maar dit is precies wat er vandaag gebeurt. Nou, nee dus. In Ezechia komt u dat precies zo tegen. Maar, zegt vers 30, ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Met andere woorden, als je dan nou toch die woorden wilt gebruiken, nou ja, dan is het dus iets wat je zelf gedaan hebt, niet wat de anderen gedaan hebben, of wat je voorvaderen gedaan hebben. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om jou. Het gaat om jou heel persoonlijk. Dus dat is hier. Maar dan zegt vers 31, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dat zijn de 10 stammen en de 2 stammen, zo moet je dat dus echt lezen, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te redden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus ik was heel close met ze, ik was heel dichtbij ze. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En dan het laatste regeltje bijna, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. De Heere zegt, weet je, het ging niet goed met het volk. Dat is wel waar, die vaderen hebben het ook niet goed gedaan. Maar daarom worden jullie nu niet onder druk geplaatst. Daarom zitten jullie nu niet in ballingschap. Daarom zijn jullie niet van huis en haard verdreven. Het is jullie ongerechtigheid, het is jullie fout, het is jullie schuld, het is jullie zonde. Maar ik maak daar een verandering in. Ik breng daar een ommekeer in. Ik ga het echt veranderen en ik zal een nieuw verbond met jullie sluiten. Ik weet niet of je dat nu op kunt pakken, maar in Zacharia 12, vers 10, zegt de Heer, ik zal mijn geest uitstorten. Dat is de basis voor herstel. Ik kan die tekst wel even met je lezen. Ik heb het ook makkelijk, want ik had er al een soort bladwijzertje bij gelegd. Zacharia 12, vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. God zegt, er komt een moment dat Israël een geest van genade en een geest van gebed krijgt. Als je mij vraagt, hoe komt iemand tot geloof vandaag? Nou, dan is het door een geest van genade en door een geest van gebed. Ik heb 100 keer gezegd dat mijn lievelingslied is uit Johannes de Heer 112. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. God in zijn genade is naar jou toegekomen. En nu zegt iedereen die tot geloof gekomen is, uit genade ben ik behouden. Niet uit mijzelf. Het was een geschenk van God. God kwam naar ons toe met een geest van genade en een geest van gebed. Want u hebt een keer tegen de Heer Jezus gezegd, o Heer Jezus, kom in mijn hart. Dat is een geest van gebed. Dat is heel eenvoudig zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer Jezus, hier ben ik. Dat is heel eenvoudig en ongelooflijk belangrijk dat je dit leert. Israël zal een keer een geest van genade en een geest van gebed krijgen en ze zullen hem aanschouwen die daar aan het kruis doorstoken werd. Dat betekent dat ze eigenlijk ineens een compleet visioen krijgen van de Heer Jezus die dat werk aan het kruis is gaan volbrengen. Daardoor. En nu zegt de Heer, ik sluit met jullie een nieuw verbond. En wat er dan gebeurt, is niet een kwestie van, en ik houd mij precies aan uw voorschrift, de Heere God. Ik rijd niet harder dan 50 als dat niet mag. Of ik rijd niet zonder achterlichtje als dat niet mag. Of ik hou me aan de snelheid binnen de bebouwde kom. Als het 30 is, dan rij ik ook 30. Weet je wel, maar ja, allemaal aardig voor nu. Nee, dan gaat het niet om wat je allemaal doet en wat je wel doet en niet doet. Allemaal geboden, zo moet het, zo hoort het. Maar dan leg ik dat in je hart. Dan is het niet meer een kwestie van de anderen zeggen dat ik niet harder mag. Of oom agent, weet je wel, die man met die stok op, met zo'n halt is even en met dat bonboekje. Die zegt niet van je moet dit en je moet dat. Maar God zegt, dat weet je zelf. Dat leg ik in je hart. Jouw overwegingen, jouw denken, jouw gevoel, jouw hele bestaan, alle emoties zijn daarop gericht. Nou, dat is anders dan zo hoort het, zo moet het. En als ik dat allemaal doe, dan krijg ik punten. En als ik genoeg punten heb, dan kom ik in de hemel. Nee, dat red je niet. Zo ging het dus niet. Het ging namelijk niet goed met doen en doen en doen. Nu zegt de Heer, ik zal het in je hart leggen. En dat is een hele nieuwe situatie. En die ongerechtigheid, die zal ik vergeven. Dus alles wat verkeerd gegaan is, dat zal ik vergeven. En hun zonden zal ik niet meer gedenken. Nou, toen ik zelf wist dat mijn schuld, mijn ongerechtigheid, dat wat ik verkeerd gedaan had, mijn overtredingen en mijn zonden, dat die vergeven waren, dat God daar nooit, maar dan ook nooit meer op terug zou komen. Micha zegt dat God ze achter zijn rug gooit in een soort zee, in een waterdiepte, en komt er nooit meer op terug. Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Ik citeer nu een tekst, het nieuwe is gekomen. Het is prachtig als je echt ziet wat hier staat. Dat is bemoedigend, dat is ongelooflijk hoopvol. En als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, mag je jezelf een kind van God noemen. Mag je weten dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn en dat je eeuwig leven hebt. En dat God zijn geest in je heeft gegeven om hem te kennen. En bij hem kennen hoort ook, ja, daar wil ik graag doen wat u wilt. Dat hoort erbij. Dat is direct gekoppeld aan hem kennen. Dat staat hier. Dus Jeremia 31 is een zeer hoopvolle boodschap voor Israël. Dit zegt Jeremia op het moment dat Jeruzalem belegerd is, dat de stormrammen, nou ja, er waren weet ik veel wat voor bouwwerken tegen die muren opgebouwd waren, waardoor ze ja, naar binnen konden klauteren, ze konden omhoog klauteren en ze konden met weet ik veel wat voor materiaal de stad binnentrekken. Nou, een beetje oorlogvoerderij, dat horen we elke dag bijna. Iedere keer opnieuw komt er van alles naar ons toe. We hebben de beelden, laten we zeggen, volop aanwezig. Nu, al die dingen samen brengen ons dichterbij. En nu wil ik zo graag duidelijk maken dat in de tijd dat Jeremia zelf in de gevangenis zit, ze hebben hem niet willen horen, hij werd gearresteerd en ze hebben hem vastgezet, dat in die tijd Jeremia dit gaat zeggen. Nou, hij moet zich wel eens een beetje, dubbel gevoeld hebben, een dubbel gevoel erbij. Zo van, Heere God, ik zie die stormrammen, ik zie die dreiging van de koning van Babel, ik zie die mensen die proberen om de stad te veroveren en ik hoor de Heere dit zeggen. Nou, je zou zeggen dat dit is volkomen tegendraads, hè? Dat gaat helemaal tegen elkaar in. En toch hoort dit bij elkaar. Dat probeer ik nu. Nu gaan we naar hoofdstuk 32. Want nu komt er een voorbeeld en Jeremia is zelf een soort hoofdrolvervuller, hoofdrolspeler in dat voorbeeld. Jeremia 32, het woord dat van de Heere tot Jeremia gekomen was in de tiende regeringsjaar van Zedekia, dat is een soort, nou ja, we zouden vandaag zeggen 12 februari 2015, dat is een duiding van datum, hè? Weet je wel? Zo, dat was zo in die tijd. Dit jaar was het 18e jaar van Nebukadnezar. Dat wordt er dus ook nog bijgezet, zodat je in de geschiedenisboeken kunt nagaan wanneer dit precies heeft plaatsgevonden. Het leger van de koning van Babel hield toen Jeruzalem belegerd, daar heb je het. En de profeet Jeremia zat opgesloten in het binnenplein van de wacht die bij het huis van de koning van Juda ligt. Dus dat was een gevangenis. Daar zat hij. Waar Zedekia, de koning van Juda, die was het toen, hem had opgesloten, vonnis geveld dus, de rechter, en had gezegd, waarom profeteert u? Zo zegt de Heere, zie, ik ga deze stad in de hand van de koning van Babel geven. En hij zal haar innemen. Nou, dat had Jeremia gezegd. Dus deze stad gaat eraan. Die stad wordt door die koning van Babel veroverd. Dat staat hier. Jeremia zei, vers 6, het woord van de Heere kwam tot mij, zie Hanameel, de zoon van uw oom Salem, zal naar u toekomen en zeggen, dus de Heere had hem vooraf gewaarschuwd, dat en dat gaat er gebeuren. De Heer had hem echt ingelicht dat een neef van hem bij hem zou komen En nu staat dat hier, en die zal zeggen, koop voor uzelf mijn akker die in Anatot is. Daar kwam Jeremia zelf vandaan, hoofdstuk 1. Want u hebt het recht van lossing om hem te kopen. En Hanameel, de zoon van mijn oom, kwam overeenkomstig het woord van de Heere naar mij toe, wat naar mij toe kwam op het binnenplein van de wacht. Hij zei tegen mij, koop toch mijn akker die in Anatot is, dat in het land van Benjamin is, want u hebt het recht van bezit en u hebt het recht van lossing. Koop hem voor uzelf. Toen wist ik dat dit het woord van de Heere was, want de Heere had hem gewaarschuwd, die man komt eraan. Dus die, en dan ben je misschien wel stom verbaasd dat hij er ook echt komt. Maar zo was het wel. Dus, zegt vers 9, kocht ik van Hanameel, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatot is. En ik woog voor hem het geld af, dus de koopprijs, 17 sikkel zilver. Ik ondertekende die koopbrief. Er was een werd in een kruik gezet en de andere was open. Jeremia koopt dus een akker. En dan zegt de Heer in vers 14, zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, de verzegelde en deze opengelaten brief, en doe ze in een adempot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven. Denkt u maar aan de boekrollen die in Qumran gevonden zijn, dus in zulke kruiken, in dit soort potten, daar werd deze brief ook in gestopt. Want, vers 15, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Nou, Jeremia die zegt in vers 16, ik bad tot de Heere nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, had gegeven. Ach Heere, u ziet het. U ziet het hier. Dit is zo bijzonder, zo bar, dat ik het niet kan begrijpen. Hij doet wat de Heere zei en hij komt met zijn gevoel niet mee. Zijn gevoel zegt, dit kan niet. Dat heb ik genoemd investeren in een bouwval. Als je nou weet dat de stad kapot gegooid wordt. Als je weet dat die hele stad overwonnen wordt door de koning van Babel. En je weet dat de stormrammen, dus dat de attributen tegen de muren al gebouwd zijn. Dat ze eigenlijk bezig zijn om die stormrammen te beklimmen, om dan op de muur te komen en dan de stad in te gaan. Dat weet je. En je weet ook dat het alles eraan gaat. En je weet ook nog dat het ook nog 70 jaar gaat duren. Dat was in hoofdstuk 29, hè? Dat wist hij. Dat had hij moeten schrijven. Dat had hij aan de ballingen in Babel moeten schrijven. 70 jaar gaat het duren. En er wordt dan gevraagd van, die akker moet je kopen. Een akker in het grondgebied van Jeruzalem. Wat zou je dan gezegd hebben? Stel nu dat je wist dat morgen de Russen hier, sorry hoor, voor dat rare voorbeeld, maar ik weet geen beter. Die komen en die nemen de hele Achterhoek over. Die gaan alles platgooien wat enige waarde heeft. En ze zeggen dan tegen je, je moet hier in Dinxperlo, dan moet je een stuk grond gaan kopen. Dan denk je, ja kom, alles gaat kapot, alles gaat eraan, er blijft niets over. En hierin investeren in een verschroeide aarde, zo heet dat wel eens, en in daar waar alles al stuk geslagen is. Jeremia had het daar moeilijk. Hij heeft al gedaan wat God zei, maar hij vond het wel moeilijk. Hij vond het heel moeilijk. Dan komt vers 26. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia. Zie, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn? Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik ga deze stad in het land van de Chaldeeën en in het land van Nebukadnezar, de koning van Babel, geven en hij zal haar innemen. Dat gaat gebeuren. Maar vers 37, zie, ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven heb. En ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. En vers 43, en er zullen akkers gekocht worden in dit land waarvan u zegt het is een woestijn, zodat er geen mens en geen dier meer is. Hier staat eigenlijk het volgende. Jeremia, profeet van de Heere, mond van de Heere, moet dus een akker kopen tegen alle logica in. En ik moet ook nog zeggen, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn, want er worden hier weer akkers verkocht. Nou, zou de buurman dat geloofd hebben op dat moment, die ook keek, die ook, als ik het vandaag zeg, ook het journaal gezien had of de krant gelezen had en ook wist van de dreiging van dat moment. Tegen alles wat normaal, logisch is, in moet Jeremia een akker kopen en die moet zeggen, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. In die spanning van dat moment, de spanning van toen, heeft Jeremia zo moeten handelen. Ik begrijp dat niet eigenlijk. Maar Jeremia deed het omdat de Heere het zei. Maar in zijn gebed zegt hij, ach Heere, alles is bijna stuk, alles is bijna afgebroken. En dan moet ik dit doen? Ja, dan moet je dat doen. Ik wil heel voorzichtig zijn. Dit gold voor Jeruzalem toen. Dat is de eerste uitleg. Jeruzalem zou overwonnen worden door Nebukadnezar, de koning van Babel. We zouden vandaag Irak zeggen, koning van Babel, Irak. En die koning van Irak zou dat hele, die hele stad platgooien, zou de tempel verwoesten en zou de schatten uit de tempel meenemen naar zijn land, naar Irak. En die zou ze daar in Babel ergens in een kluis opbergen. Toen. Maar Jeremia had een brief geschreven, 70 jaar zullen jullie daar in Irak moeten blijven. Maar dan, en Jeremia, geloof je nu zelf wat je, ja, zei Jeremia, ik geloof zelf, want ik heb zelf geïnvesteerd in een bouwval. Ik heb geïnvesteerd hier in deze stad, want er komt weer een moment dat er weer akkers gekocht worden. Dit gaat veranderen, dat geloof ik. Jeremia deed wat de Heere zei. Had er wel vraagtekens bij misschien. Maar nu, jij en ik. Als ik denk aan de stad Gods, en ik zou daar een ander woord voor bedenken vandaag, dan zou ik misschien wel gemeente zeggen. Waar de Heere woont. Waar hij zijn verblijf heeft, waar zijn troon is. En als ik denk aan de gemeente, ik ben niet zwartgallig van aard, dat ben ik echt niet. Maar ik lees genoeg en ik hoor ook erg veel. De stad Gods, de gemeente van onze Heer Jezus Christus, wordt belaagd, wordt belegerd. Er worden stormrammen tegenaan geplakt. En op alle mogelijke manieren probeert de vijand binnen te komen. En ze zijn zover dat ze bijna alles overrompelen en alles meeklauwen. Het ene is al weg. Er zijn al velen gevallen, zoals er in die tijd al mensen in ballingschap waren. Zo zijn er ook vandaag al mensen weg. Die zijn al het slachtoffer geworden van dit soort aanvallen. Waar heb ik het nu over? Heb ik het nu over Russen? Nee, ik heb het over de demonische machten. Ik heb het over de boosheden in de hemelse gewesten. Ik heb het over die in Efeze 6 genoemd worden. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Het gaat niet om een bepaalde kleur of een bepaalde politieke stroming. Het gaat over machten, krachten in de hemelse gewesten, die op alle mogelijke manier probeert om binnen te komen. En het lukt. Ik hoef u niet al te veel voorbeelden te geven, maar ik ga u echt zeggen dat het mooie van de Heer Jezus bijna overal weg is. Dat de kracht van het woord van God overal weg is. Dat de hele stukken uit de Bijbel gescheurd zijn. Ik bedoel niet letterlijk, maar ja, Genesis, dat kun je toch niet meer begrijpen. Dat is toch niet meer voor ons. Dat is dan niet meer van deze tijd. En denk je nou dat God een soort bloeddorstig iemand is, die bloed wil zien? Nee, dat is niet waar. Even, dat gaat maar door. Die trein die dendert, die stormrammen die worden neergezet. En de stad wordt langzaam maar zeker verpletterd. Daar zitten we middenin. En ik ben niet de zwartgalligste. Maar ik wil u wel zeggen dat u vandaag te maken hebt met dit probleem. Zou je vandaag nog daarin willen investeren? Of zeg je, nou, dat hoeft niet meer, want dit is een einde oefening. Dit is een verloren zaak. dit is al een bouwval. Nou, voor een deel heb je gelijk. Ja. Als ik denk aan dat vele wat er gebeurd is. Als de predikanten op de kansel staan die zeggen dat God niet bestaat. En toch aan het preken zijn. Ik weet niet waar ze het dan over hebben. Waarschijnlijk over zichzelf. Maar het is een bouwval. En het heil door het geloof in de Heer Jezus. Wel nee, dat is heel anders. Je moet er leuk zijn en aardig zijn voor je buurman. En dan score je punten voor de hemel. Dan red je het wel. Hoor. Dan kom je wel in de hemel. Als je het aardig doet voor anderen. De gemeente is onder spervuur komen te liggen. Het getuigenis van God op aarde is in discrediet. En het wordt nog erger. Weet u wat christenen overkomt ergens in andere landen, waar ze uitkomen voor de Heer Jezus? Nou ja, u weet het. En als je dan nog investeert in diezelfde bouwval, sorry hoor, tussen aanhalingstekens, in diezelfde gemeente, nou dan moet je wel een groot geloof hebben. Nou, dat wil ik ook graag onderstrepen. Zou je het willen? Of denk je, nou, laat ik mij maar stilhouden, het heeft toch geen zin meer. Het heeft geen zin meer. Nog één keer de schouders eronder zetten. Het is bijna hetzelfde als de gelijkenis waarvan de Heer Jezus vertelt. Dat is een meneer die heeft een wijngaard en in die wijngaard staat een olijfboom. En hij komt al 3 jaar, 4 jaar te kijken of er ook vrucht is. Het is Lucas 13 geloof ik uit mijn hoofd. En dan komt hij en dan zegt, hak hem maar om. Het is gebeurd. En dan zegt die tuinman, laat hem nog 1 jaar staan. Laten we er nog 1 keer omheen graven. Laten we nog 1 keer die aarde omwoelen. En laten we er mest bij brengen. En dan kijken we nog een keer. Laten we nog 1 jaar wachten. Dat is investeren in een bouwval. Sorry. Ik hoop dat u dat voorbeeld pakt. En dat u inderdaad gaat zeggen, hoe moet ik dan nu vandaag? Met alles wat er op ons afkomt, met alles wat ons bestormt, wat binnen vliegt, hoe moet ik overeind blijven? Investeren. Doe maar wat je nog kunt doen om de Heer Jezus eer te geven. Ook al ben je maar met een paar. Ook al zijn er maar 2 of 3 over, zei de Heer, dan zal ik er zijn. Dat is echt zo. Investeren in een bouwval betekent vandaag volhouden. Doorgaan en daar nog echt iets van uitdiepen. Van de grond eruit uitdiepen. En iets van mest erbij gaan proberen. En vruchten zien groeien. Dat is wat de Heere bedoelt. Zou je het willen? Daar moet je moed voor hebben. Ja, dat is ook zo. Weet u, Jeremia deed dit omdat de Heere dit zei. En u en ik mogen vandaag volhouden. Dat wat de Heere je gegeven heeft om te doen, doe dat maar. En de Heere zal een zegen geven. Ja. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Ik kan verhaaltjes vertellen, maar dat wil ik niet. Maar verhaaltjes zijn geen verhaaltjes in de zin van uit mijn duim gezogen. Dat zijn gewoon ware gebeurtenissen. Waarbij 2 of 3 voor de Heere gingen en bijzondere zegen hebben zien komen. Omdat ze durfden te investeren. Waar mensen van zeiden, nou dat heeft toch geen zin meer. Ik ga nog een stapje verder. Stel nu eens dat je jezelf ziet. Als een plek waar de Heer zijn verblijf heeft, waar hij troont. Hij troont op je hart, in je leven. Hij is het die in jou is gaan wonen. Maar het gaat soms ook niet goed. Zou je daar nog iets in willen investeren? De wereld zegt, nou, dat moet dan de psychiater doen, of dat moet de hulpverlener doen, of een psycholoog moet dat doen, of misschien wel een geneeskundige. Dat zijn de lui die nog wat kunnen. Nee, zei de Heer. Zou je het zelf ook willen? Zou je zelf vandaag willen zeggen, Heere, ik wil zo graag dat uw vitamine, uw glorie, uw schitterende zegen in mij is. Hoe komt het? Nou, het woord van God. Het geest van genade en geest van gebed verandert jouw leven compleet. En dat van een dorre boom, zoals je misschien bent, het werkt niet meer, het getuigt niet meer, er is geen sprankelende frisheid meer, er is van alles niks meer. Dat wil de Heere veranderen, maar voor hem is niets te wonderlijk. Hij gaat het doen. Jeremia 32 is voor mij een hele bijzondere. Dat heb ik dus genoemd inderdaad in investeren in een bouwval. Maar u begrijpt ongeveer waarom ik dit zo heb laten schrijven op dat kaartje. De Heere wil zo graag dat je het voor hem doet. Ik heb deze week het verhaal verteld voor de zoveelste keer van een mevrouw in Amerika. Sommige de oudere broeders die kunnen zich dat mogelijk nog herinneren. Daar hadden we een groot werk in India. Dat was geweldig met weeshuizen en zo. Enorme projecten. Huizen, echt instituten werden gebouwd en gekocht. En er moest in geïnvesteerd. En er waren ook een aantal broeders die waren van ons uit, van Nederland uit, daar naar India gegaan. En die hadden het project bezocht en bekeken. En die hebben gezegd, ja, dat is goed. Dat is een geweldig werk. Schitterend werk. En die zijn teruggekomen met het verzoek aan velen van, zouden we daar ook niet voor gaan collecteren? Nou, dat hebben ze gedaan. Er zijn enorme bedragen bij elkaar gesprokkeld en die zijn naar India gestuurd. Maar dat is niet alleen in Nederland gebeurd, dat is ook in Amerika gebeurd. Er was een mevrouw in Amerika, die had nog $12.000 op haar spaarbankboekje staan. Dat was het wat ze had alles. En ze heeft het eraf gehaald en ze heeft dat overgemaakt of laten overmaken naar het betreffende project. Eén dag later kwam uit dat de grote leider van dat project alles in eigen zak had gestopt. Dit is echt gebeurd, ja. Het is geen flauw verhaal. Dus iedereen voelde zich beschaamd. We hebben zoveel energie gestopt in en zoveel geld bij elkaar gebracht voor. En die man is er zelf mee vandoor gegaan. Dus er is nooit één spetter van terechtgekomen naar wezen toe of zo. Of naar mensen die het nodig hadden, het is voor hemzelf bedoeld. En toen kreeg die mevrouw in Amerika de vraag, vind je het nou niet jammer dat je dat geld, die $12.000, hebt overgemaakt naar dat project? Toen zei ze wat Jeremia hier zei. Ik heb het niet aan hem gegeven, ik heb het aan de Heer gegeven. Geïnvesteerd. Ja, in een bouwval zouden wij zeggen. Een bodemloze put. Maar ondertussen was het aan hem gegeven. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Zou u $1 of €1 geïnvesteerd in de zaak van de Heer niet terugzien straks? Ja, 100%. En of het nu investeren is in uw kinderen? Ik heb het niet over financiën alleen. Natuurlijk niet. Ook in wat je over mag brengen. De liefde van de Heer Jezus. Het leren bidden of het leren lezen van de schrift. Al die dingen. Alles wat u investeert. Alles wat u in de gemeente stopt. Uw zang misschien. Uw leidinggevende capaciteiten misschien. Uw technische vaardigheden misschien. Uw computer-minded denken misschien. Wat er ook maar is. Wat u maar hebt. Dacht u dat onopgemerkt blijft? Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Dat laten we dan zingen in een lied van Johannes de Heer, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dat is het geheim. Dat is werkelijk wat hier gebeurt. En dat moeten we leren. En wij moeten elkaar ook voor durven houden van, het kan wel zo lijken alsof het allemaal waardeloos is, of alsof het allemaal bijna voor noppers is, voor niets is. Maar ondertussen zal de Heer daar een wonderlijk werk mee doen. Ik hoop dat het helder is. Ik hoop ook dat u het doet, dat u het over wilt nemen. Dan hoofdstuk 33. Dit is hoofdstuk 32, dat wordt helemaal uitgebreid. Misschien kunt u het dus thuis rustig lezen en nog een keer overdenken. Als u die sleutel hebt, dan klikt het gewoon en dan pakt u het wel. Maar dan hoofdstuk 33. Vers, ik sla ook stukjes over, natuurlijk begrijp u, maar dat mag u zelf wel lezen. Vers 14 van hoofdstuk 33. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord gestand zal doen dat ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. Dus weer 10 stammen en 2 stammen. In die dagen en in die tijd zal ik voor David een spruit van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. Het is voor Jeremia zonneklaar. Dat dat gaat gebeuren, dat is helder. Dat Gods beloften, daarom zongen we dat ook, hè? Standing on the promises of God, of staande op de beloften van mijn Heer en God. Dat in die tijd, als die beloften inhoud krijgen, als waar wordt wat God heeft gezegd, en wat we door Gods woord ook mogen aannemen en oppakken, dan komt er een moment dat die stad er weer zal liggen. Hoe heet die stad dan? Nou, dat is de stad van onze beloften, onze toezeggingen. Dat hebben wij gedaan. Oh, ja, denkt u dat het zo zal gaan dat er allemaal roem en eer zal zijn voor mensen die daar daadwerkelijk aan het bouwen waren? Nee. Ze zullen allemaal zeggen, we hebben het alleen maar te danken aan die ene spruit met hoofdletters. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus. Als u daar meer over wilt weten, er zijn 4 uitdrukkingen van een spruit in het Oude Testament. En die corresponderen helemaal precies met de 4 evangeliën van het Nieuwe Testament. Dat is Zacharia 6, dat is de spruit een priester. In Zacharia 3 is de spruit een knecht. In Jeremia is de spruit een koning. En Jesaja is de spruit Yahweh zelf, de Heere zelf. En dat zijn de 4 evangeliën. Het Lucas evangelie, dat is het evangelie van de priester. Het Marcus evangelie is het evangelie van de knecht. Matthäus evangelie, het evangelie van de koning. En het Johannes evangelie is het evangelie van Yahweh zelf. De Heere zelf. Het was bij God en het was God. Hij is het zelf. Nu staat hier aan het eind van deze hele opsomming, kijk eens, zo zal die stad dan gaan heten. De Heere is onze gerechtigheid. Zijn rechtvaardige daden, niet onze gerechtigheden, die zijn voor God als een wegwerpelijk kleed. Maar zijn gerechtigheid, of anders gezegd, zijn rechtvaardige daden. Dat wat hij gedaan heeft, wat de spruit met hoofdletters, en de spruit die God doet uitspruiten, dat is niemand anders, lieve broeder en zuster, dan onze Heer Jezus. Hij is gekomen en hij is gegaan naar het kruis van Golgotha. Daar heeft hij zijn leven gegeven. En als er enige zegen is voor straks, als er enige eer gegeven moet worden, dan is het aan hem. En de zegen is door hem. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Dat is het geheim. En dat geheim komt eigenlijk in deze hoofdstukken zo schitterend uit. De Heer zegt, ik zal door mijn geest gaan werken. Ja, dat is door Gods geest gebeurd. En ik zal in je hart werken. En ik zal in je hart leggen mijn wet, mijn gedachten, mijn woorden. Het verlangen om mij te dienen, om mij te eren, om mij groot te maken. Dat verlangen, dat geef ik in jouw hart. En jij moet investeren. Ook al gaat het tegen alle logica in, ook al zegt iedereen het is stom, het is dom, het hoeft niet meer, het kan niet meer, want het wordt toch nooit wat. Nou, als je aan jezelf denkt, dan hoor ik je bijna zeggen, nou, met mij wordt het ook nooit wat. Dat klopt wel, dat kan ik wel een beetje beseffen, want ik ben zelf ook zo. Maar de Heer zegt, maar als je het voor mij doet, dan is er niets te wonderlijk. Dat gaat gebeuren. Dit gaat een uitwerking krijgen. Dit gaat zo'n glorie brengen. Zo'n schitterende glorie. En nu gaat het ineens over een stad waar de spruit met alle hoofdletters, de Heer Jezus zelf de koning is. Die Zedekia die liet het volledig afweten. Die Zedekia heeft Jeremia in de gevangenis gezet. Die Zedekia die wilde helemaal niet. Die wilde ook niet luisteren dat er ooit een koning Nebukadnezar zou komen om hem weg te voeren. Hij wilde er niet aan. En iemand die dat zei, nou, die werd dan gewoon gevangen gezet. Jeremia in dit geval. Die investeert toch. Die gaat het toch zeggen. Die gaat het wel in Jeruzalem planten. En nu zegt de Heer, kijk die stad. Ja, die wordt nu even verwoest. Dat duurt maar eventjes. Maar dan ga ik daar een verandering in brengen. Dan ga ik daar een ommekeer in brengen. Een schitterende ommekeer. En dan ga ik daar zelf wonen. En mijn spruit, die zal daar koning zijn. En die stad heet dan niet meer Jeruzalem. Maar die heet dan de stad van de gerechtigheid. Zal noemen de Heere onze gerechtigheid. Ik weet niet of u het boek Ezechiël ooit helemaal gelezen hebt. Maar aan het eind is er een nieuwe toekomst. Volledig nieuw. Jeruzalem is weer een prachtige plek. Er is een nieuwe tempel gebouwd. Er zijn weer priesters bezig. Dat gaat weer schitteren. En aan het eind heet die stad niet meer Jeruzalem. De Heere is al daar. Yahweh Shama. De Heere is daar. Hij is daar. De gemeente heet vandaag onze club, onze naam. We plakken er van alles op. En misschien ook nog wel een hele rij notulen en formuleringen en weet ik veel wat. Maar het beste is, de Heere is daar. Hij is daar. Waar twee of drie zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is Hij in het midden. Het gaat helemaal niet om jou en om onze naam, om onze club, om onze ideeën. Het gaat om Hem. Hij is het centrum. En dat is in je eigen leven ook zo. Het gaat niet om wie jij bent, het gaat om wie Hij is in jou. Wat er van Hem zichtbaar wordt. Nu, dat gaat in de toekomst gebeuren. En nu mag Jeremia dat volk voorhouden. Weet je, die stad die wordt herbouwd. En dat zal een geweldige zegen zijn. En dat komt door die ene spruit die zijn rechtvaardige daden heeft laten zien. Niet jouw rechtvaardige daden, zijn rechtvaardige daden. En daardoor zal het een bijzondere stad worden. Ik had deze week een gesprek en wat geschreven over van hoe gaat het straks. Moeten we dus dat en dat nog doen om in de hemel te komen? Zelfs aan tafel hadden we nog een gesprek over wat we noemen wel eens de partiële opname. Ik weet het moeilijk woord hoor. Vergeet het woord maar aan mij. Maar dat betekent dat maar een deel van de gemeente eigenlijk bij de opname zal zijn. Want dat is alleen dat deel wat helemaal klaar is, wat gereed is, wat uitkijkt naar de komst van de Heer Jezus. Nou, dat is natuurlijk zeer aanlokkelijk voor allerlei mensen. En die zeggen in hun groep, meestal is het bijna een soort sectarische neiging. Maar onze groep, die is zo goed, die gaan in de opname. Maar die anderen, ja, die zien het allemaal niet. Die hebben het licht niet, die hebben dus die genade niet. Die zijn nog niet zo ver. En dat moet allemaal nog komen en zo. Dus daar wordt een soort tweedeling aangepraat in de gemeente van mensen die wat... Ja, we noemen dat ook wel eens in andere woorden een esoterische bovenlaag, weet je wel, die ingewijd zijn, die meer kennis hebben, meer inzicht hebben, die boven zijn. En er is ook nog een soort schare die de wet niet kent. Dat zeggen ze zo niet, maar daar komt het ongeveer op neer. Weet u, als u in het huis van de Vader komt, denkt u dat u dan komt omdat u het gedaan hebt? Nee, de Heer Jezus zegt in de brief van de Efeze zo schitterend... dat Hij jou voor zich plaatsen zal, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Wie heeft dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Hij heeft het gedaan. Hij plaatst jou voor Hemzelf. Wie brengt ons bij de Vader? Dat is de Heer Jezus. Zijn het jouw rechtvaardige daden? Is het jouw gerechtigheid? Sommige mensen halen uit de bruiloft van het lam die tekst van als de bruid haar gegeven is bekleed te zijn met het fijne linnen, dit zijn de rechtvaardige daden van de heilige. Zie je, wat hebben ze dan toch maar gedaan? Zij hebben het gedaan. Nee, dat is niet zo. Het zijn zijn rechtvaardige daden, zijn gerechtigheden, zijn rechtvaardige daden worden jou toegerekend. Jij komt daar en staat daar, zoals een lied dat prachtig zegt uit de bundel geestelijke liederen, in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Zijn volkomenheid. Krijg jij aan. Dat is jouw pak. God ziet je in Christus. Vanaf het moment dat wij weer opgeroepen worden om er wat aan te doen. Om er onze inzet. Ja, natuurlijk moeten we wat doen. We moeten investeren in die bouwval. Maar als het wat wordt. Als het een stad wordt. Is het dan, dit is de city of day, dato, of weet ik veel, ik wou het bijna in het Engels zeggen, maar is het dan mijn clubje, mijn stad of zo? Wel nee, het is zijn stad. Zijn glorie, zijn gerechtigheid, zijn heerlijkheid, zijn naam. Yahweh Shammah, de Heer is daar. Het gaat niet meer over ons, het gaat over hem. En de gemeente gaat niet over mij of over jou, ook niet over wat ik zie, het gaat over hem. Dat is wat hier dan staat zo schitterend gaat gebeuren, dat die stad dan zal noemen, zal gaan heten, de Heere is onze gerechtigheid. Het zijn zijn rechtvaardige daden, het is zijn werk. Het is zijn werk aan het kruis, maar het is ook zijn werk daarna om ons continu bij de les te houden, om ons continu weer te vertellen van, kijk eens, dat is belangrijk, dat is het essentiële, daar gaat het eigenlijk om. Je vindt in deze prachtige hoofdstukken, midden in het boek van Jeremia, alleen maar vertroosting. Er is eigenlijk niks aan vermaning. Hij geeft de geest in jou en je zult in je hart gaan doen wat God wil. En dat heb je zelf niet gezocht, dat doet hij in jou. Hij die een goed werk in ons begonnen is, zal het ook afmaken, zal het ook voltooien. Het is prachtig als je dat ziet. En in die tussentijd mag jij dan misschien ook al, denkt iedereen dat het niet, dat het toch niks, dit toch niet meer werkt of dat het toch niks geeft. Kracht geven, energie stoppen in dit project, in dit geweldig. En het wordt niet jouw project, het is zijn project. In jou. En voor hem is niets te wonderlijk. Zou hij van jou een schitterend stukje gereedschap willen maken om voor hem bruikbaar te zijn? Ja, 100%. Dat doet hij. Zo is de Heere. En wij mogen alleen maar zeggen, Heere, hier zijn we. We zouden zo graag dit willen laten zien. Als ik iets wil, dan is het dat men zal zeggen, ik heb iets van de Heer Jezus gezien in dato. Ik heb iets van de Heer Jezus geproefd toen ik daar in die dienst was. Het ging over hem. Hij was het centrum. Hij was het middelpunt. Zingen we graag middelpunt van ons verlangen of andere taal. Maar dit is het centrum. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Dat is het geheim. En dat geheim vindt u prachtig terug in deze hoofdstukken uit het boek Jeremia. De Heere zegene u. Amen. Vader, ik wil zo danken dat we uit dit boek Jeremia mochten lezen. En dat we daaruit mogen opmaken wat u bedoelt, hoe u het bedoelt. Dat we zullen zijn. We hebben echt gezien in Jeremia 31 dat u een geest in ons gaat geven. Dat u uw wet in ons hart gaat leggen. U vraagt van ons dat we gaan bouwen, dat we gaan investeren. En wij hebben daar misschien wel twijfels bij, maar dan zegt u, voor mij is niets te wonderlijk. Ik zou zo graag willen dat het in mijn hart resoneerde en dat ik dat hoorde morgen. Voor mij is niets te wonderlijk. U wilt daar een zegen aan verbinden. Ook al zegt iedereen dat dat niet meer kan vandaag. Ook al zegt iedereen dat de kerk op zijn retour is. Dat het bijna over is. Die stormrammen die zijn er. De aanvallen zijn er. Het is een belegerde club. Het wordt aan alle kanten belaagd. Maar u gaat verder. En als wij investeren. Als wij daar onze tijd, onze energie, ons hart in stoppen. Dan wordt het een bijzonder gebeuren. Een stad met een hele bijzondere naam. De Heere is onze gerechtigheid. Hij heeft het gedaan. Niet ik heb het gedaan, niet wij hebben het gedaan, niet onze voorouders hebben het gedaan. Dat kunnen we niet eens zeggen dat ze het verkeerd gedaan hebben en daardoor misschien de gevolgen bij ons liggen. Maar ook onze voorouders hebben het niet gedaan. De Heere heeft het gedaan. En u wilt het doen, Vader. U wilt vandaag in ons en door ons heen de glorie van de spruit van de Heer Jezus, die aan het kruis zijn leven gaf, laten uitkomen. Dat wilt u zo graag. Dat is uw verlangen, dat hij schittert. Dat hij op alle plekken eer gaat krijgen. We danken u voor dat vooruitzicht. En we danken u voor Jeremia, die dit zo prachtig mag schilderen in een hele moeilijke tijd. Het staat bijna op instorten en dan toch dit zeggen. Het is onvoorstelbaar. We danken u en prijzen uw naam. We danken u ook voor elkaar, voor de ontmoeting, voor de gesprekken, voor de contacten. We danken u voor alles wat al vooraf ging aan deze avond, de voorbereidingen. We danken u en bidden ook een zegen voor elkaar in de naam van de Heer Jezus. Amen.